We hebben aan de lijn Dirk Bergman van CNNBS. Dat klopt?
Ja, goedemorgen. Goedemiddag inmiddels.
En wat is CNNBS?
CNNBS is de grootste Nederlandstalige website over cannabis. Dus dit het is eigenlijk het woord cannabis zonder klinkers.
Ah ja, op zijn semitisch dan zo. We schrijven de klinkers niet. Goed, en die website is enkel een website. Het is een informatieve kanaal.
Ja, klopt. Dus het is zeg maar voor mensen die interesse hebben in cannabis, die cannabis kweken thuis, is dat een goede website. En ik schrijf elke week een column daarop.
Oh ja. En hoe lang bestaat dat al?
Ik denk inmiddels toch ook alweer een jaartje of 11, zo. Ja,
ja.
Al lang bezig.
Ja. En bent u daar dan hoofdredacteur van of zo?
Nee, dat niet. Ik ken de hoofdredacteur al wel erg lang. Het is een goede vriend van me. Dus toen ik begon met deze website heeft hij me onmiddellijk gevraagd. Dus ik schrijf vanaf het begin. Maar daarna schrijf ik ook voor andere. Ik schrijf voor Highlife bijvoorbeeld, een tijdschrift. Het oudste cannabis tijdschrift van Europa. En daarnaast ben ik als activist ook actief voor de Stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod. Kortweg VOC.
Ja, dus u bent al lang bij het onderwerp betrokken.
Ja, ruim 30 jaar schrijf ik over de plant. Ja.
Ja, en het gebruik daarvan neem ik aan.
Ja.
De diverse toepassingen. Ja, ik bel u omdat er in de Volkskrant iets stond over iets wat het wiet-experiment heet in Nederland.
Klopt.
En daar had ik nog niet van gehoord. Het verraste mij trouwens al, want bij ons zijn er zo lichte pogingen geweest tot enigszins legale verkoop via social clubs. Die dan nogal heel bruutweg zijn opgedoekt, alhoewel dat daar duidelijke afspraken over waren. Maar bij jullie kan er nog legaal cannabis en hash aangekocht worden, blijkbaar.
Ja, het is een ontzettend ingewikkeld verhaal wat de meeste Nederlanders zelf ook helemaal niet begrijpen, omdat het zo ontzettend onlogisch is. Om het heel kort samen te vatten, het enige wat legaal is qua cannabis in Nederland, is het gebruiken van cannabis als jij 18 jaar of ouder bent. En al het andere wordt op zijn best gedoogd en is in veel gevallen ook gewoon verboden. Dus dat betekent het kopen en ook het verkopen in de coffeeshop is nog steeds formeel verboden. Maar wordt onder strenge regels wordt het gedoogd. Vandaar die term gedoogbeleid.
En als je zelf een plant hebt en je rookt die op, is dat dan legaal of is dat ook iets wat gedoogd wordt?
Dat is ook gedoogd. En ook daar zijn de regels eigenlijk veel strenger geworden, kan je zeggen, de laatste 10, 15 jaar. Waardoor nu bijvoorbeeld, dat is ingewikkeld, maar de nadelen zijn evident. Tot maximaal 5 planten die je buiten teelt, word jij niet strafrechtelijk vervolgd in Nederland. Maar als je in een woningbouw, een huis van een woningbouwvereniging woont, sociale woningbouw, dan word je onmiddellijk je huis uitgezet, ook al is het maar 1 plant.
Wacht, en buiten, dus je mag die niet in je woonkamer hebben staan?
Dat sowieso niet, want kan je ook meteen problemen krijgen dat je wel strafrechtelijk wordt vervolgd. Dus een heleboel Nederlanders, zelfs ook politici, denken, 5 planten mag, toekoer, zeg maar. Nou, zo is het al lang niet meer, want inderdaad, je kan je huis uitgezet worden en je kan toch worden vervolgd als je het binnen doet met een aantal hulpmiddelen. En dat is bijvoorbeeld elke vorm van een lamp die je boven je plant hangt, geldt als hulpmiddel. En als je 2 hulpmiddelen hebt, dan geld je in Nederland als professionele teler, zelfs heb je maar 1 plant. En dan kan je dus alsnog worden vervolgd.
Ja, maar een stokje om de plant te ondersteunen is geen hulpmiddel, neem ik aan.
Nou, ze gaan heel ver. Iedere vorm van een ventilatortje erbij zetten, of een druppelaar, zoals mensen ook wel in hun tuin gebruiken, bijvoorbeeld zo'n systeem, dan ben je meteen af, om zo maar eens te zeggen. En een ander, misschien groter nadeel daarvan is nog van het gedoogbeleid, dat in de coffeeshops, waarvan we er nog maar ongeveer 600 over hebben in Nederland, wordt dus wel wiet en hash verkocht. Maar de productie van wiet en ook de import en groothandel van wiet en hash is nog steeds volstrekt verboden en wordt ook daadwerkelijk vervolgd. Ik geloof dat de NRC Handelsblad, een goede krant hier in Nederland, ooit heeft geschreven. Het gedoogbeleid is eigenlijk, je mag wel melk drinken, maar de koeien worden allemaal doodgeschoten door de politie.
Ja.
En dat vond ik een aardig beeld, want daar komt het op neer. En zo komen we dan uit bij het wiet-experiment. Al heel lang zeggen ook niet alleen activisten zoals ik zelf, maar ook veel burgemeesters van coffeeshopsteden in Nederland. Dit systeem is geen systeem en levert een heleboel problemen op. Dat je het wel in de coffeeshop mag kopen, maar dat alles wat aangeleverd wordt aan de achterdeur, zoals het is gaan heten van de coffeeshop, dat is verboden. En is dus per definitie in een crimineel circuit, kan je zeggen. Met alle nadelen die daarbij horen. Daar is dus geen enkele controle op. Daar kunnen pesticiden op die planten zitten wat niemand controleert. Sterker, het is de coffeeshops verboden om die cannabis te laten testen in een testlaboratorium. Of het inderdaad schoon is of dat er resten van pesticiden en andere troep op zit.
Oh, en wat is daar de redenering achter, dat ze het niet mogen laten testen?
Omdat alle handelingen rond cannabis zijn nog steeds formeel verboden. En dus als je bij ons gaat kijken, dat heet bij ons de opiumwet, daar staat dus het bezitten, het transporteren, het verwerken, het verkopen, het kopen. Dat is een hele lijst met werkwoorden. Waarbij dus bewerken, je kan moeilijk cannabis goed testen in een laboratorium zonder dat je het bewerkt. Je moet het namelijk vermalen voordat je zeg maar je sample kan gaan testen met de apparatuur die daarvoor bestaat. Dus formeel, coffeeshops die dat doen, die zijn daar ook mee in overtreding. Dus ja, terecht vraagt u nou, wat is de logica er precies achter? Nou, die logica die is niet bestaand. Dus ook politici in Nederland ter linkerzijde, ook op landelijk niveau, zijn eigenlijk al heel lang bezig. Zolang eigenlijk als ik professioneel bezig ben met cannabis, dus nu 30 jaar. Om iets te doen aan dat hele rare tegenstrijdige beleid. Van wel mogen verkopen, maar niet mogen inkopen en niet mogen produceren. In 2017 is er een Kamermeerderheid geweest voor een wetsvoorstel wat dat voor alle coffeeshops in Nederland zou regelen. Toen ging hier dus de vlag uit, zeg maar. Eindelijk kunnen we legaal gaan produceren voor de coffeeshop. Maar vlak daarna kwam er een nieuwe regering. En tijdens de onderhandelingen, de formatieonderhandelingen voor die regering, wij hebben net als in België altijd coalitieregeringen, daar zaten twee christelijke partijen in. En in Nederland, zoals in bijna elk land, willen de christelijke partijen elke vorm van cannabis verbieden en alle coffeeshops dicht. En toen is er als compromis uitgekomen, omdat de andere partij die in de regering zat, D66, is eigenlijk de kampioen van legalisering. Die hadden ook het wetsvoorstel gemaakt, wat toen is aangenomen. Toen is het compromis uitgekomen, nou oké, dan die wet stoppen we in de ijskast, het wetsvoorstel. En dan gaan we een experiment doen, een beperkt experiment in 10 middelgrote steden in Nederland. En daar is dus toe besloten eind 2017, nou ja, kun je nagaan, we zijn inmiddels 8 jaar verder. En per 7 april begint eindelijk dan de lang verwachte echte experimenteerfase die inhoudt. Tot nu toe mochten de coffeeshops die deelnamen aan het experiment, omdat er allerlei toeleveringsproblemen zijn bij de legale telers, mochten ze ook nog hun eigen normale menu handhaven. Dus de illegaal gekweekte spullen of geïmporteerde spullen. En per 7 april, dus heel binnenkort, mag dat niet meer. Dus dan moeten alle deelnemende coffeeshops, en dat zijn er een kleine 80, kunnen alleen nog maar de gereguleerde, legaal geproduceerde wiet en ook legaal geproduceerde hash verkopen in de coffeeshop. En dat wordt een spannend momentje, omdat tot nu toe eigenlijk blijkt dat de kwaliteit van die legaal geteelde wiet, dat zijn in totaal zijn er 10 bedrijven die daar een vergunning voor hebben gekregen. Inmiddels zijn er 6 die daadwerkelijk leveren aan de coffeeshops, de rest is nog niet zover. Die kwaliteit van die wiet is eigenlijk heel erg goed, daar is iedereen erg blij mee. Maar de kwaliteit van de hash, dat is een beetje een teerpuntje, omdat het product wat normaal gesproken vooral uit Marokko komt, hè, of uit Afghanistan, of uit Nepal, of uit India, dat is eigenlijk onvergelijkbaar met hash die je in Nederland of in het Westen hier kan maken met zeg maar binnengekweekte planten. Dus dat wordt een beetje spannend, zeker voor de hashliefhebbers, van ja, gaan die dadelijk die nieuwe hash kopen die in Nederland is gemaakt? Of gaan die naar andere steden of naar straatdealers om het traditionele product, om het zo te noemen, toch te kunnen blijven kopen en consumeren?
Ja, want u zei net, er zijn nog zo'n 600 coffeeshops en 80 daarvan nemen deel aan het experiment. Dus die anderen die blijven voorlopig gewoon met het achterdeursysteem doorgaan.
Ja, en of het gebrek aan het systeem zou je het beter kunnen noemen. Ja. En dat is natuurlijk toch heel raar, hè? Want in Nederland, volgens de officiële cijfers, hebben we hier ongeveer 1 miljoen cannabisconsumenten in Nederland. Dus de regering zegt in feite tegen die mensen die in die gewone coffeeshops die niet meedoen aan het experiment, ja, het maakt ons niet zo gek voor uit of jullie gif roken of pesticiden roken, wij blijven dit voorlopig gewoon doen. Want in de planning gaat het nu nog bijna 5 jaar duren, ja. Dus in 2030 komt er pas een formeel besluit, wat gaan we nou doen? Houden we het nou verboden, die productie, of gaan we het nou, zoals in het experiment, reguleren en legaliseren voor alle coffeeshops in Nederland? Ja, en al die jaren, dus de komende jaren ook, blijft daar dus crimineel geteelde cannabis te kopen in het overgrote merendeel van de coffeeshops. En vanuit de stichting VOC is onze boodschap al heel lang natuurlijk van dit is totaal overbodig, dat experiment. Het is een door en door politiek compromis. Niemand zat te wachten op een experiment, niemand wilde een experiment. Het is enkel en alleen verzonnen om zeg maar alle partijen aan boord te houden van een coalitie met partijen die nogal anders denken over cannabis. En als je ziet dat zelfs in Duitsland nu sinds vorig jaar april cannabis in beperkte mate is gelegaliseerd. Ja, dat wij als Nederland zo'n lang en moeizaam traject hebben gekozen om uiteindelijk uit te komen. Want dat lijkt mij onvermijdelijk. Natuurlijk ga je het legaliseren. Natuurlijk ga je zeggen als je iets kan kopen in een winkel moet het op een fatsoenlijke manier worden geteeld. Hè, en gecontroleerd. Zodat er ingrediëntinformatie gegeven kan worden, ook zoiets. Dat is nu ook allemaal ja, in het grijze circuit, zeg maar.
Ja, even terzijde, wat is het VOC dat u net vermeldde?
Dat is het Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod. In de Nederlandse, de stichting waar ik voorzitter van ben. In de Nederlandse context staan die letters VOC meestal voor de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Ja, ik dacht maar, al, dat de ja. deed een belletje rinkelen, maar ik dacht dat is een fout belletje.
Ja, dus dat is eigenlijk een beetje een naamgrapje, omdat die VOC vroeger natuurlijk niet alleen met slavernij het geld heeft verdiend, maar met name ook met opiumhandel. Dus dat vonden we wel passend.
Ja, dus als ik het goed begrijp, is er nu gaat er nu een fase in die dan over 5 jaar pas wordt geëvalueerd, of wordt het proces heel de tijd geëvalueerd?
Ik denk dat het tussentijds wel op de helft misschien een evaluatie komt, dat zeker wel. Maar volgens de planning, en dit is allemaal vastgelegd in een wet op het experiment, gaat het inderdaad tot 2030 duren voordat, en dus ook een volgende regering, zelfs als deze regering de rit uitzit, wat ik betwijfel. Maar dan is het toch de volgende ploeg weer die erover moet gaan beslissen. Dus je ziet dat eigenlijk in 1976 is ooit de wet veranderd, hè, en is het in Nederland het fundamentele onderscheid tussen cannabis en andere verboden drugs gemaakt. En eigenlijk is dat de geboorte van het gedoogbeleid. En vanaf toen wordt die hete aardappel doorgeschoven om de volgende logische stap te nemen. En te zeggen, joh, als je een winkel hebt en mensen, je vindt het goed dat mensen het kopen en het gebruiken, dan moet je toch die hele keten, zeg maar, regelen. En dat heeft dus bijna 50 jaar geduurd voordat we eindelijk dan zover komen. Terwijl in die tussentijd heeft natuurlijk Canada heeft het cannabis helemaal gelegaliseerd. 28 Amerikaanse staten hebben het gedaan. Uruguay heeft het gedaan. Dus waar Nederland vroeger de pionier was en de grote voorloper, beginnen we nu op internationaal vlak eigenlijk toch gewoon achter te lopen.
Ja, Nederland had vroeger helemaal de uitstraling van een heel progressief land. Dat is op wel meerdere fronten fel veranderd de laatste decennia.
Ja, helaas zou ik zeggen. Als ik al ooit trots had op Nederland, wat al wel mee viel sowieso, maar dan is daar heel weinig van over, ja.
Goed, hoe zit het in andere Europese landen? Hebt u daar een zicht op?
Jazeker. Wat ik kom toevallig net vorige week was in Barcelona in Spanje. Dat is de grootste cannabisbeurs die we hebben in Europa. Voor de 22e keer alweer. En in Spanje, met name in Catalonië en Baskenland, hebben ze eigenlijk dat systeem van cannabis social clubs, wat in België ook geprobeerd is door mijn goede vriend Weile Joep Omer. Onder andere in Antwerpen natuurlijk met Rectie Plant. Maar in Spanje is dat systeem, ik denk dat ze in Barcelona op dit moment ongeveer 300 cannabis social clubs hebben. Ter vergelijking in Amsterdam, wat de stad is met veruit de meeste coffeeshops in Nederland, zijn er 160 coffeeshops. Dus daar is bijna dubbel het aantal cannabiswinkels, om zo maar te zeggen. Daar moet je wel lid van worden. Dat is dus heel vergelijkbaar met het cannabis social club systeem wat in België heeft bestaan. En dat is eigenlijk, werkt dat systeem heel goed, terwijl het officieel ook nog een grijs gebied is. Eigenlijk weer vergelijkbaar met Nederland. Er is geen wet op de cannabis social club. Maar het wordt, zeg maar, als je aan bepaalde regels houdt, wordt het oogluikend toegestaan. En dat is een stuk discreter, moet ik wel zeggen, dan de Nederlandse coffeeshops. Je kan in Barcelona echt, al heb je het huisnummer en de straat, kan je de club zo voorbij lopen, omdat niets aan de gevel zal jou aan doen denken dat daar cannabis gerookt wordt of verkocht wordt. En je ruikt ook niks, want daar zijn ze ook erg streng op, zeg maar, met een soort tussenruimte en goede afzuiging, dat de buurt en de straat op geen enkele manier overlast kan hebben van die clubs. Dat systeem hebben ze in Malta ook geïntroduceerd. Malta heeft dus ook gelegaliseerd. Dat gaat daar moeizaam. Ik geloof dat er inmiddels 8 clubs zijn. Luxemburg wilde het op deze manier gaan doen, maar heeft uiteindelijk voor gekozen om alleen gebruik, bezit en thuisteelt tot een beperkt aantal planten te legaliseren. Dus dan heb je eigenlijk de meest progressieve landen in Nederland gehad. En Duitsland natuurlijk, dat is toch de grootste. Is per 1 april vorig jaar mag iedere Duitser die volwassen is met 25 gram cannabis over straat lopen. Zonder dat de politie het af kan pakken, wat dus progressiever is dan Nederland. Want omdat we hier dus zitten met die rare gedoogsituatie, betekent dat oom agent, als die daar zin in heeft, altijd die wiet, ook al heb je hem net gekocht in de coffeeshop, die kan hij gewoon van je afpakken. Je rechtspositie is nul, zeg maar, als consument. Dat is in Duitsland nu een stuk beter. Je mag die 25 gram hebben, je mag 3 planten thuis kweken. En zij gaan ook voor het clubsysteem, waarbij ze dan hebben gekozen voor een aantal aanscherpingen, waarvan de belangrijkste wat mij betreft is dat in het clubgebouw mag niet geconsumeerd worden. Terwijl, ja, het woord Cannabis Social Club zegt het natuurlijk eigenlijk al. Het is een heel sociaal gebeuren, zoals de coffeeshop van oudsher ook is. Je bent samen aan het genieten van die plant, zeg maar. Dus ja, de hoop is ook bij Duitse activisten dat die regels wat versoepeld zullen worden, zodat die clubs eigenlijk meer kunnen gaan lijken op de clubs in Spanje die er al zijn. Verder zie je in andere Europese landen dat er bijna overal discussie is. Ik zou bijna zeggen dat België een van de weinige uitzonderingen is waar ik het idee heb dat zelfs de politieke discussie eigenlijk niet bestaat de laatste tijd. Maar in Ierland en ook wel in Engeland en in Spanje zelf natuurlijk. Daar wordt toch wel, is het debat wel van, laten we die kant op gaan. Dat is toch ook, denk ik, zelf een effect van, als zo'n groot gerespecteerd G7-land als Canada de stap neemt, als Duitsland de stap neemt, ja, dan wordt het makkelijker, ook voor politici, om zonder angst voor een soort gezichtsverlies of afbreukrisico met voorstellen op dit vlak te komen.
Ja, even voor onze luisteraars ter herinnering, zo'n club, of, dat was het systeem hier toch? Bij ons was dat ook niet een plek waar je dan kon gaan zitten roken. Bij ons hield zo'n club ook in dat je het legaal aantal planten dat je mag hebben had, maar niet bij jou thuis, maar dan op een centrale locatie. Voilà. En ik herinner mij ook dat er nogal wat mensen waren die daar dan medische wiet verbouwden.
Nou, je ziet, dat heb ik in Nederland toch ook, hoe langer ik bezig ben met het onderwerp, hoe duidelijker ik dat zie. Dat ook heel veel mensen die in de coffeeshop hun wiet kopen en die zelf nog niet eens zullen erkennen dat zij medicinaal cannabisgebruiker zijn dat eigenlijk wel. Ik heb al zo vaak mensen gehoord die zeggen van, ja, van het wietje te roken, dan is die kermis in mijn hoofd, daar heb ik even geen last van, om maar eens iets te noemen. Of dan ben ik even niet zo druk en heb ik niet al die gedachten tegelijk in mijn hoofd. Ja, is dat, ben je dan een recreatieve blower die houdt van een jointje roken? Of is dit jouw medicijn tegen ADHD, wat jou beter helpt dan speed te slikken? Wat natuurlijk de medicijn voor ADHD is dat. Dat is amfetamine. Dus dat zie je, dat het loopt in feite een beetje door elkaar. En er zijn mensen die zeggen van de helft van al het cannabisgebruik is eigenlijk medicinaal. Maar dat is natuurlijk een dark number. Maar het is zeker zo dat, ook dat zie je natuurlijk buiten Europa en ook in Europa steeds meer gebeurt, dat die medicinale werkzaamheid erkend wordt en dat daar ook een systeem voor wordt opgezet. Zelfs Frankrijk gaat nou eindelijk die kant op na een experiment. Dus dat is wel, dat is opkomend. En voor mijzelf, ik ben zelf ook thuiskweker al 25 jaar. Dat vind ik zelf heel belangrijk, dat er natuurlijk een mogelijkheid moet zijn als jij medicinale behoefte hebt aan die plant, dat je het in een apotheek moet kunnen kopen. En dat als jij het voor de lol wil, dat je het dan bij een club of bij een coffeeshop of bij een winkel moet kunnen kopen. Maar het zou eigenlijk moeten beginnen dat jouw zelfbeschikkingsrecht, hè, en jouw eigen huis, jouw eigen tuin, dat je daar natuurlijk zelf je eigen planten mag kweken. Want dan ben je ook nergens van afhankelijk, heb je niet het risico van, oh, zit er iets geks op deze wiet of in deze hash. En dat is iets wat in Nederland met het wiet-experiment totaal ontbreekt. Niemand heeft het over. Dat blijft gewoon helemaal verboden. Er worden nog steeds bijna elke dag mensen uit hun huis gezet voor een paar planten. En dat vind ik wel, je ziet eigenlijk dat in alle landen die ik net ook noemde, die aan de gang gaan met regulering van cannabis, dat thuisteelt daar een onderdeel van is. En dat is iets wat in Nederland helaas buiten de discussie valt. En ik denk eerlijk gezegd dat het ook voor een land als België en voor andere landen die weinig traditie hebben op dit punt, dat juist die thuisteelt, al is het voor een overgangsfase, een hele goede manier is. Want dan confronteer je niemand nergens mee en dan kan iedereen in zijn eigen behoeften voorzien, zeg maar. Dus dat is wel iets waarvan ik hoop dat in de toekomst daar wat stappen zullen worden.
Ja, maar bestaat dan niet de vrees dat, dat bij die thuisteelt de hond of de kinderen aan die plant gaan knabbelen, of dat er een plant op een terras wordt gezet waar heel de buurt het ziet, wat dan natuurlijk vreselijk chocant is? Of...
Nou ja, het grappige is, ik zal nooit vergeten mijn eigen lieve moeder, de allereerste keer dat ze bij mij in de tuin een wietplant zag staan, niet wist wat het was, was haar eerste reactie, oh, wat een mooie plant. En dat is het, ik herhaal het heel vaak, het is natuurlijk een plant. We hebben 100 jaar propaganda tegen die plant achter de rug. Dus een heleboel mensen reageren er heel raar, maar het is niet meer dan een plant. En inderdaad, kinderen of huisdieren die wiet opeten, laat ze het vooral doen. Want als jij cannabis niet verhit tot een bepaalde temperatuur, dan heeft het geen enkel psychoactief effect. Je kan er een kilo van opeten, bij wijze van spreken, en het smaakt niet lekker. Dus als een kind of een dier daar gaat knabbelen, denk ik niet dat ze er veel van op zullen eten. En zelfs als ze dat zouden doen, is er dus geen enkel probleem. Vergeleken bijvoorbeeld met een filtersigaret. Als een baby 1 filtersigaret oppeuzelt, is die ter plekke dood. Als een kind een redelijke hoeveelheid een glas jenever zou opdrinken, wat in heel veel huishoudens toch in de kast staat, dood. Dat is onmogelijk. Zelfs al zou je het roken, nog nooit in de wereldgeschiedenis is er iemand dood gegaan aan een overdosis cannabis. Dat bestaat niet. Dus we hebben het eigenlijk over een van de allerveiligste drugs, als je het zo zou kunnen noemen. Het is in feite een kruid die er bestaan. Dus ik denk wel dat het een opgave is om die 100 jaar propaganda die mensen hebben over de devil's weed, zoals ze het in Amerika noemen, het kruid van de duivel. Dat zal een beetje uit de hoofden moeten, want het is geen enkel probleem als mensen een paar planten in hun tuin hebben. Of in een tentje binnen. Kan natuurlijk ook, niet iedereen heeft een balkon of een tuin.
Ja. Ja, bij ons is het discours sinds een aantal jaar weer radicaal veranderd. Er wordt alleen nog over drugs gesproken, alsof cannabis en heroïne op dezelfde lijn staan. Dus hoe is uw idee van de situatie in België?
Ik word er niet heel vrolijk van. En wat ik hoor van Belgische vrienden is dat is het een soort ijstijd. En ik hoor volgens mij dat met name in Gent niet alleen meteen een gasboete als jij betrapt wordt in het openbaar met een joint, maar daar word je ook gewoon naar het politiebureau meegenomen. Dus dat is toch een beetje zoals de jaren 50 hier in Nederland waren, zijn de jaren 20 in België. En ik vind dat dood en doodzonde, want als ik denk aan België, ik hou enorm van België, ik kom er heel erg graag. Als je kijkt naar de Belgische biertraditie, het vakmanschap, het omgaan met... Dat is natuurlijk mooi met bier. Cannabis heeft eigenlijk in de plantenfamilie heeft maar 1 familielid. En dat is hop, waar je bier van maakt. Dus wat ik zie, en ik zie dat ook voor Frankrijk met hun wijncultuur, is dat er een waanzinnig mooie gelegenheid ligt voor beide landen om met een cannabisindustrie te komen. Want ook dat denk ik dat onvermijdelijk is. Het zal wat langer duren in België. Maar je gaat mij niet vertellen dat als Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, als die allemaal hebben gelegaliseerd, Amerika, Canada, al die landen, dat België als een Asterix dorpje nog tot in het jaar 2080 deze plant blijft verbieden. En als je dat omdraait en zegt van laten we dit als een kans zien, want daar is Frankrijk natuurlijk ook het mooiste voorbeeld van, een van de allerstrengste landen met het allerstrengste beleid tegen cannabis, en wie is de nummer 1 cannabisconsument van heel Europa? Dat zijn de Fransen. Dus als je ook kijkt naar effect, als je zou willen dat minder mensen het gebruiken, of dat er minder gebruik is totaal, dan zie je eigenlijk dat je dat met regulering en legalisering veel beter voor elkaar krijgt dan met verbodspolitiek, die uiteindelijk alleen criminelen natuurlijk iets oplevert, namelijk heel erg veel geld. Waarmee ook corruptie natuurlijk aan alle kanten weligtiert. Dus de burgemeester hier in Nederland van Breda, Paul de Pla, die ik enigszins ken, die noemt het feit dat wiet verboden is, noemt hij de gouden roltrap voor criminelen. Want je kan zo makkelijk geld verdienen met wiet, omdat zo ontzettend veel mensen baat hebben bij het gebruik van die plant. En die plant de moeite waard vinden. Dus je kan zeg maar op die manier jouw criminele geld, om daarna weet ik voor wat voor criminele activiteiten verder te gaan doen, heel makkelijk verdienen, een soort instapmodel, zolang wiet verboden is. Dus dat blijft voor mij altijd het grote raadsel, dat mensen die zijn voor law en order en veiligheid en tegen criminaliteit, ik begrijp niet dat die voor een verbod op cannabis kunnen zijn, want je geeft een geweldig cadeau aan elke crimineel die maar op een heel makkelijke manier zijn geld wil verdienen.
Ja, ik heb al vaker gehoord dat het verbruik eigenlijk daalt als zoiets wordt geregulariseerd. Nu heeft dat ook te maken met het feit dat de dingen die illegaal zijn dan een zekere aantrekkingskracht hebben op mensen, omdat het dan spannend is om het lekker wel te doen?
Nou ja, dat is een mooi. Ik denk dat ik die ooit voor de eerste keer uit Joep Bomens mond heb gehoord. Wat is het allereerste voorbeeld uit de wereldgeschiedenis van een verbod op iets wat ruim voorhanden is? En daar waren, toen bestond de mensheid nog maar uit twee personen en degene die het verbod moest afdwingen was God zelf. En zelfs dat ging mis. Dus dat hele idee, zeg maar, dat als een overheid iets verbiedt dat het daarmee dan niet meer is, is natuurlijk een volstrekt waanidee. Het is er nog steeds. En je ziet eigenlijk dat wat het gebruik betreft, dat de impact van het beleid relatief heel beperkt is op het gebruik. Wat je wel ziet in landen en staten die legaliseren en reguleren, is dat het voor jongeren veel moeilijker is om aan die spullen te komen, omdat dealers eigenlijk uit de markt worden geprijsd. Want als jij als volwassene cannabis wil kopen, ga je het liefst naar een normale winkel of een coffeeshop of een club. Je wil helemaal niet op straat komen of kopen of van een vage 06 dealer. Terwijl als die vage 06 dealer en die straatdealer er is, omdat er helemaal geen enkele legale mogelijkheid is om wiet te kopen, dan profiteren tussen aanhalingstekens jongeren daarvan, minderjarigen, omdat die natuurlijk ook kunnen kopen bij die dealer, want die vraagt nooit om ID. En die is 24 uur per dag bereikbaar, bij wijze van spreken. Dus je ziet vaak wel na legalisering dat het gebruik onder jongeren daalt, waar politici eigenlijk altijd het hardst moord en brand over schreeuwen, terwijl het gebruik bij volwassenen is eigenlijk meer afhankelijk van trends, van maat van urbanisatie van een land, allerlei factoren. Maar niet zozeer met de wet. Daar is Frankrijk ook een mooi voorbeeld van. Zo streng. En toch het allerhoogste gebruik van Europa. Dus in feite wat je ziet is dat politici overschatten het effect wat zij kunnen hebben met hun draconische strafmaatregelen tegen cannabis.
Ja, even tussen haakjes. 06 voor onze luisteraars. GSM-nummers in Nederland beginnen met 06. Bij ons is dat 04.
Mobiele dealers.
Ja, precies. Ja. Nu, ik zag nog een artikel op de website van de VRT over dat ze nog eens zo in heel Europa en de wereld hebben vergeleken wat voor stalen van... dan hebben we het over haardrugs in het rioolwater zitten en het is gewoon hilarisch hoe Antwerpen daar uitspringt.
Jullie staan in de top 3 volgens mij toch wel.
Ja, het is ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. En in een van die dingen stond zelfs niet Antwerpen, maar Antwerpen-Zuid. Dat vond ik wel heel opvallend. Goed, maar dan zijn we helemaal... Nu zitten we buiten de soft, hè, zoals het dan vroeger heette, de softdrugs in de harddrugs. Ja. En dat was niet de opzet van dit interview. Goed, ik denk dat ik alles heb gehoord wat ik van u wilde weten. Heel erg bedankt voor uw tijd op deze zaterdag.
Heel graag gedaan. Ik had nog één ding. Mocht er een luisteraar zijn die denkt van ik ben wel benieuwd naar die experiment, wie hoe goed die is. Dan voor de praktischheid. In Breda geldt nog steeds het zogenaamde ingezetene criterium. Wat betekent dat de toeristen niet in de koffieshops kunnen kopen. Maar in Tilburg is dat niet zo. En dat is natuurlijk ook relatief dichtbij vanuit Antwerpen. Dus daar kan iedereen gewoon terecht boven de 18.
Oké, bedankt voor de tip. En nog een fijn weekend.
Oké, hetzelfde voor u. Dag.